Goedenavond dus. Nou, vanavond dus openbaring 13, de 25e avond alweer. Gaat snel, hè?
Ja.
En,
ik vind het niet helemaal, alsjeblieft, van 22 naar 5.
Ja, soms gaat het een beetje... Is het zo? Klopt het aantal niet? Was de vorige keer 22?
Ja, ik zit zelf bij 21, maar ik heb één keer gemist. Voor.
Oh, nou, het zou kunnen, want... Is het
22? Ja, vorige keer was 22.
Dan is het nu 23. Maar dat heeft dus te maken met dat ik ook een andere studie ernaast hou. En die gaat vaak verder. Dus dan heb ik het foutje gemaakt. De 23e avond, excuses. We gaan lezen uit Openbaring 13, Telos vertaling. Het beest uit de zee staat er bij mij boven. Johannes die ging op het zand van de zee staan. Vorige hoofdstuk. Vers 18, laatste vers van hoofdstuk 12. En als je het even bij je wilt opzoeken, dan gaan wij dat lezen. En daar staat in hoofdstuk 13. En ik zag uit de zee een beest opstijgen dat 10 horens en 7 koppen had. En op zijn horens 10 diademen en op zijn koppen namen van lastering. En het beest dat ik zag was aan een luipaard gelijk. En zijn poten waren als die van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn macht en zijn troon en groot gezag. En ik zag een van zijn koppen als tot de dood geslagen. En zijn dodelijke wond werd genezen en de hele aarde ging met verbazing het beest achterna. En ze aanbaden de draak, omdat hij het gezag aan het beest had gegeven. En ze aanbaden het beest en zeiden, wie is aan het beest gelijk? En wie kan er oorlog tegenvoeren? En hem werd een mond gegeven die grote dingen en lasteringen sprak. En hem werd gezag gegeven om te handelen 42 maanden. En hij opende zijn mond tot lasteringen tegen God. Om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel. En hen die in de hemel wonen. En hem werd gegeven oorlog te voeren tegen de heiligen. En hen te overwinnen. En hen werd gezag gegeven over elk geslacht en volk en taal en natie. En allen die op de aarde wonen zullen hem aanbidden. Ieder wiens naam van de grondlegging van de wereld af niet geschreven staat in het boek van het leven van het lam dat geslacht is. Als iemand een oor heeft, laat hij het horen. Laat hij horen. Als iemand in gevangenschap lijdt, tussen haakjes lijdt, dan gaat hij in de gevangenis. Gaat hij in gevangenschap. En als iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen. Ja. We bevinden ons in de laatste periode. Vlak voordat de Heer Jezus Christus zal verschijnen. En door gebrek aan... kennis van het woord, van het profetische woord, vinden we vandaag in ons land eigenlijk heel weinig onderscheid. In de eerste fase van die komst en de tweede fase van die komst. Het is in de schrift één komst, zijn parousia, zijn komst, maar met twee verschillende kenmerken. Het eerste kenmerk is heel duidelijk onze bijeenvergadering tot hem. Hè? Hij zal ons tot zich nemen. En de tweede fase is zijn verschijning. Maar dat wordt door de Heilige Geest, en dat is eigenlijk ook logisch, gezien als één komen. Zijn komst begint met de opname van de gemeente, van alle heiligen. En zal worden voltooid zijn komst door zijn verschijning. En zijn verschijning is tegelijkertijd de toorn van het lam. En voordat die verschijning plaatsvindt, vinden wij op aarde het uitgieten van 7 schalen. Daar staat op mijn website, je hebt het me net opgezet, een lezing over de 7 schalen. Dat is de uitstorting, de uitgieting van de grimmigheid van God. En dat vindt dus plaats voor de toren van het lam, want de toren van het lam is zijn fysieke wederkomst, waarbij hij door de adem van zijn mond de mens van de zonde zal verteren. Dat is het tweede beest. Maar ik zal het zo uitvoerig toelichten. Kun je het nog volgen? Dat is ingewikkeld, hè? Dus, de Heer Jezus komt. Hij neemt eerst de gemeente tot zich. Plus alle ontslapen heiligen. Die zien we in de hemel in Openbaring 4, vers 4, als 24 oudsten. Vervolgens vindt op aarde de grote verdrukking plaats. Die begint bij de ontsluiting van het zevende zegel. En de eerste bazuin, Openbaring 8. En daar begint de grote verdrukking. Wat is het kenmerk van de grote verdrukking? Dat er twee beesten zullen zijn, twee personen, twee mannen. Het zijn dus geen symbolische beesten, het zijn letterlijke beesten. En het is ook niet de paus, de antichrist, maar het eerste beest is de dictator, de politieke man waar we vanavond naar gaan kijken. Hij die het herstelt Romeinse Rijk, zeg even voor het gemak Europa, want dan geloof ik dat Europa zal zijn, zal leiden. En het tweede beest is de antichrist, de valse profeet, de mens van de zonde, de zoon van het verderf, de koning van Israël. Die zal in Jeruzalem zetelen. Maar het eerste beest in Rome zal hij zijn hoofdkwartier hebben. Ja? Nou, de Heer Jezus zal hem, de tweede beest, dus die antichrist, doden met de adem van zijn mond. Plus alle legers die zijn verzameld rondom Jeruzalem. Zacharia 14. En dan zal hij 1000 jaar regeren. Samen met ons. En met alle heiligen van het Oude Testament. Ja? Als je een vraag hebt, moet je maar even roepen, hè? Want ik zeg het allemaal even heel snel, maar voor mij is het allemaal
sneeuwkoek.
Nou, ik wou dat niet zeggen, maar het is allemaal wat duidelijk, omdat ik er natuurlijk al heel lang mee bezig ben, hè? Al jaren. Maar voor jullie, of en de luisteraars, is het misschien allemaal net nieuw, of moet je daar nog eventjes een plekje in je hoofd in vinden hoe dat allemaal zit. De laatste 3,5 jaar voor de komst van de Heer Jezus is dus de grote verdrukking. Dat is een vreselijke tijd, waarin we ook in het vorige hoofdstuk iets over hebben gelezen. De vorige twee hoofdstukken zelfs, want in hoofdstuk 11 ging het over Jeruzalem, het geopende boekje wat in de mond van Johannes moest. Hij moest het opeten. Dat is Gods raad met Jeruzalem in die laatste 3,5 jaar. Er waren twee getuigen, weet je wel, hoofdstuk 11. En in hoofdstuk 12 zien we een algemeen beeld van de draak die de vrouw, de Israël, dus vervolgt. Met allerlei verschrikkelijke dwalingen. En misschien kun je daar iets over lezen in Matteüs 24. Want in Matteüs 24 zien we de kant van Israël in de grote verdrukking. Dat heeft dus niets met de gemeente te maken. Maar met puur wat gaat er gebeuren in Israël, in Palestina, als de grote verdrukking begint of als de grote verdrukking bezig is. Nou, dan lezen we, ik wil daar eventjes een stukje uitpikken, Matteüs 24, vers 21, want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin van de wereld af tot nu toe, en er ook geen zins meer zal komen. En als die dagen niet verkort werden, namelijk 42 maanden, hè, zou geen enkel vlees behouden worden, maar terwille van de uitverkorenen, dat zijn dus de uitverkorenen van de Joden, zullen die dagen worden verkort. Nou let op wat er nou komt. Als iemand in die tijd tot u zegt, zie hier is de Christus of hier gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en grote tekenen en wonderen geven om zo mogelijk ook de uitverkorenen te misleiden. Nou, wij als gemeente hoeven niet uit te kijken naar mensen die zeggen ik ben de Christus. Waarom niet?
Omdat wij er dan niet meer zijn.
Ja, dat is ook waar. Omdat wij er dan niet meer zijn. Maar in onze tijd, voordat we worden opgenomen, is ook nergens de waarschuwing in het Nieuwe Testament. Pas op voor mensen die zeggen ik ben de Christus. Want
ze zijn ook zo overduidelijk dat ze door de mand vallen dan of zo. Want...
Nee, want ja, ook maar. Wij hebben al de Christus. Zij nog niet, hè? Zij verwachten in de grote verdrukking de Messias.
Wij toch ook.
Maar de Christus, de Messias, is voor ons al gekomen.
Wij verwachten hem van boven.
Wij verwachten hem inderdaad van boven. Wij verwachten niet dat hij hier op aarde zich zal manifesteren meer. Maar zij wel. En de vele tekenen en wonderen hoeven wij ook niet te verwachten. Maar voor de Joden zijn die heel erg belangrijk. Want de Joden begeren tekenen, zegt 1 Korinthe 1. Hè? Dus. En nou, die misleiding die ik net heb voorgelezen, wordt in Openbaring 12 genoemd. De stroom water uit de mond van de draak. Want uit de mond van de draak komt misleiding. En die zal plaatsvinden op aarde om de uitverkorenen te misleiden. En de aarde opende haar mond, hoofdstuk 12 en 16. En verzwolg de stroom. Dat betekent dat God zal zijn volk bewaren voor die misleidingen door ze onder te brengen in verschillende volken rondom Palestina. Terwijl er een klein gedeelte achterblijft in Jeruzalem, waarvan staat geschreven in Openbaring 12. Kijk maar mee. Openbaring 12, vers 17. En de draak werd toornig op de vrouw en hij ging weg om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht. Hen die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. Nou, dat zijn dus de mensen die dus in de grote verdrukking in Jeruzalem trouw zijn aan Gods woord en het getuigenis van Jezus Christus hebben.
Die vrouw hierin in deze tijd was Israël, toch?
Ja, klopt. Nu gaan we in hoofdstuk 13 zien wat er allemaal precies gaat gebeuren. En dat is voor ons heel belangrijk in onze westerse wereld. Want wat jullie moeten begrijpen, en ik ook, is dat wat wij nu zien gebeuren onder invloed is van de draak. Dat één worden van Europa en dat ene machtsblok, dat totalitaire wat zich aan het vormen is, is niet door allerlei overleg en allerlei stemmingen en wat wij zien, maar het is onder invloed van de duisternis. En daarom is het ook voor een gelovige belangrijk, denk ik, ga geen politieke propaganda maken, maar dat je dus niet staat te trappelen van plezier als je ziet dat Europa steeds machtiger wordt. Want het is een goddeloze instantie die steeds goddelozer gaat worden. En binnenkort, over 2,5 week of zo, dan begint het WK voetbal. En ik vind dat een heel bijzonder profetisch moment. Want in Qatar gelden hele strikte wetten tegen homoseksualiteit. Hè? Nou, daar kan Europa dus niet tegen. Want Europa is anti-God. En wil zo graag en zo snel mogelijk overal die vrije seksuele omgang promoten. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. Die confrontatie tussen Qatar en de wereld, Europa. Sorry? Ja, dat snap ik wel. Alleen het is een doorn in het oog van het vrije Westen dat ze daar niet willen erkennen dat homoseksuelen zelden recht hebben. Dat willen ze niet. En dat is natuurlijk terecht voor onze, vanuit ons geloof ook. Maar dat gaat misschien wel olie op het vuur gooien, zodat er in Europa ook steeds meer controle gaat komen en dwang gaat komen op dit gebied. Want dat is aangevoerd door de draak. En het zal uiteindelijk resulteren in een systeem waarbij het verboden gaat worden om openlijk je uit te spreken tegen LHBTI samenlevingsvormen, om het maar even zo te zeggen. Dat gaat gebeuren. We zijn allemaal zo slim of zo dom om onze diensten online te zetten door de corona. Maar iedereen kan natuurlijk dan ook horen wat we daar allemaal verkondigen. Snap je? Dus ik weet niet precies hoe dat gaat. Dat vind ik heel interessant. Ja? Nou, we gaan kijken naar hoofdstuk 13. Dus twee beesten. En dat woord beest, dat komt uit Daniël. En daar wil ik graag even naartoe met jullie. Want Daniël 7, daar zie je de oorsprong van dat woord beest. En daar worden het dieren genoemd. Daniël 7. Heel boeiend vind ik zelf. Daniël 7 vers 2. Er staat dat Daniël een visioen kreeg. Daniël nam het woord en zei: 's nachts in mijn visioen keek ik toe. Nou, er staat niet voor niks 's nachts. Want wat hij ziet heeft te maken met duisternis. En zie, de vier winden van de hemel zweepten de grote zee op. Nou, wat zien we in Openbaring 13 vers 1? Ik zag uit de zee een beest opstijgen. Dat zie je dus ook in Daniël 7 vers 2. Nou, dat is de grote volkerenmassa. Dat kun je ook vinden in Jesaja 17 vers 12 en Openbaring 17 vers 15. Vier grote dieren stegen op uit de zee die van elkaar verschilden. Dat is heel bijzonder dat Daniël staat voor dat dit allemaal gaat gebeuren. Hij leefde in de Babylonische tijd, dat was 560 voor Christus, zoiets. En hij gaat dus zien wat er na hem gaat gebeuren, welke wereldrijken de macht krijgen en waardoor de Heere God enigszins nog, ja, hoe zal ik het zeggen, overheden heeft in deze wereld. Maar ze zullen allemaal geregeerd worden door mensen die zichzelf zoeken, hun eigen belang zoeken. Israël was niet langer meer het centrum van Gods handelen met de wereld, want Israël was in ballingschap gevoerd. En dus geeft God de tijden aan de heidenen. En die tijden van de heidenen, dat kun je lezen in Lucas 21, die zal bestaan uit vier perioden, vier dieren. Ja? Nou, dat komt ook overeen met het beeld uit Daniël 2, waar het vier materialen zijn, goud, zilver enzovoort, koper, ijzer, vermengd met leem. En hier staan vier dieren. Het eerste was als een leeuw, dat is dus het Babylonische Rijk. Dan vers 5, het tweede was een beer, dat was het Rijk van de Mede en de Persen. Kwam daarna. Vers 6, een ander dier, een luipaard, dat was het Griekse Rijk. Alexander de Grote, geloof ik. En dan vers 7, daar gaat het dus over het beest waar we vanavond over gaan nadenken. En het beest is zowel het Rijk als de leider van het Rijk. Ja? Allebei. Dan staat er in vers 7, daarna keek ik toe in de nachtvisioenen en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk en uitzonderlijk sterk. Het Romeinse Rijk dus, wat na het Griekse Rijk kwam. Het had grote ijzeren tanden, het at en verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poot. Het verschilde van al de dieren die ervoor geweest waren en het had 10 horens. Nou, nu komt er een unieke uitspraak die we alleen in Daniël 7 vinden. Vers 8, terwijl ik op de horens bleef letten. Dus dat zijn dus 10 koningen van dat rijk. Zie, een andere kleine hoorn, dat is het beest van Openbaring 13 vers 1. Rees daartussen op en 3 van de eerdere hoorns werden er voor hem uitgerukt. En zie, in die hoorn waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.
Staat er wel.
Wat staat er wel?
Ja, in de Bijbel. Heel mooi. Nu dat geeft me zo niet.
Ja. Dus, samengevat, dat vierde dier in Daniël 7 is het Romeinse Rijk. En er komt een koning uit die 8 voort die de 3 wegdrukt. En hij is zelf de 8e, helemaal overeenkomstig Openbaring 17, dat hij zelf de achtste is. En die persoon is dus het beest. Hij vertegenwoordigt dat laatste rijk. Maar wat bijzondere is, en dat leer je dus niet uit Daniël 7, maar wel uit Openbaring 13 en 17, is dat het Romeinse Rijk een tijdje van het toneel verdwenen is, maar zich weer herstelt. Het geneest, de dodelijke wond is genezen. Hij komt weer terug. En dat is volgens de meeste uitleggers en ook volgens mijzelf het hersteld Romeinse Rijk, het herstelde Europa, wat eigenlijk qua grenzen en geestelijke achtergronden heel erg lijkt op het Romeinse Rijk. Maar volgens Daniël 2 heeft het wel een enorme zwakte in zich, want het is ijzer vermengd met leem. En die leem staat dan voor de democratische beginselen van dat rijk. En dat ijzer staat dan voor de macht die het rijk heeft. Nou, we zien dat vandaag natuurlijk ook gebeuren. Ik weet niet of je wel eens kijkt naar de Europese Commissie en zo, die vergaderingen daar in Europa. Hè? Wat een ongekende grote zaal dat is, met al die tafeltjes. En dat allemaal zo langzaam, die besluiten. Er moet allemaal gestemd worden en dat is het leem. Iedereen moet weer zijn eigen land vertegenwoordigen, zijn eigen belangen. Maar aan de andere kant is Europa wel heel machtig. Wij krijgen allerlei regels vanuit Europa. Wij moeten ons houden aan een stikstofnorm, moeten ons houden aan de asielinstroom. Kunnen we niks tegen inbrengen. Dat wordt nou eenmaal bepaald. En ja, we zitten nu met gigantische problemen, want die mensen kunnen we nergens onderbrengen. Dus moeten gemeenten weer gedwongen worden om ze onder te brengen. Dat komt allemaal vanwege Europa. En dan zeggen de voorstanders, ja, maar daar hebben we zelf voor gekozen, hè. Zelf voor gestemd. En dan zeggen wij, nee, de draak zit erachter. Ja, want het gaat uiteindelijk toe naar een systeem waarbij God gelasterd gaat worden. Ja? Helder?
Je had over die verwonding, hè?
Over die? Ja, dat komt zo nog, ja.
Ja, maar kan je nou zeggen dat dadelijk Europa in elkaar stort?
Nee.
De grote verdrukking, die wond wordt hersteld.
Ja.
Ja,
het was en het is niet enzovoort, dat verhaal. Het zou kunnen, want ik zal straks ook bij dat vers nog even noemen dat het ook zou kunnen zijn dat die leider een dodelijke wond heeft en weer geneest. En dat zij dus daarom hem aanbidden, omdat hij dus opstaat uit de dood. Maar dat is natuurlijk allemaal een beetje speculatief. Zou kunnen.
Ja, maar ja, goed, Europa speelt uit een miljard schuld. Hè?
Ja.
Dus het staat op instorten daar.
Ja, maar het beest komt met de oplossing.
Ja.
Komt met alle oplossing. Dat is het zo bizarre.
Ja.
En op het moment dat de mensen ook echt helemaal wanhopig
zijn. Ja.
Helemaal blij van, ja. Het gaat opgelost worden.
Ja, klopt. Maar hoe dat gaat, dat onthult de schrift natuurlijk niet. Want niet alles wordt. Had ik vers 25 al gelezen? Ja, nee. Hoofdstuk 7 is 25 van Daniël. Nou, laat ik eventjes vers 23 beginnen. Dat is wel mooi vanwege het verband. Hij zei het volgende. Het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn. Dat verschillen zal van al de andere koninkrijken. Het zal heel de aarde verslinden. Het zal haar vertrappen en haar verbrijzelen. En de 10 horens duiden aan dat uit dat koninkrijk 10 koningen zullen opstaan. En na hen zal een ander opstaan, die zal verschillen van die er eerder geweest waren. 3 koningen zal hij vernederen. Heb je het weer? Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken. De heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronden richten. Dat is exact wat we straks ook zullen lezen. Hij zal erop uit zijn, bepaalde tijden en de wetten veranderen. En ze zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. Daarna zal het gerechtshof zitting houden. Men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig vernietigen.
Nou. Het beest naar het rijk of de
Sorry?
Leider van het rijk?
Allebei. Het is één en hetzelfde. Het rijk is het rijk is het beest en het leider is het beest. Maar als het gaat om de koningen, dan wordt hij echt onderscheiden als de achtste. Dus die 10 koningen vormen ook dat rijk. Het herstelt Europa zal uiteindelijk eindigen in 10 koningen, 10 machthebbers. Nou, er zijn allerlei theorieën over, maar daar waag ik maar niet echt aan. Het schijnt dat de wereld is onderverdeeld in 10 verschillende gebieden, maar dat is niet hetzelfde als hetzelfde Romeinse Rijk. Dus we kunnen niet te ver gaan in onze invulling ervan. Nou, dan wil ik met jullie nog even naar Openbaring 17, want daar staan ook heel veel belangwekkende teksten over dit beest. En waarom moeten we dit nou allemaal weten? Waarom is dit nou allemaal nodig? Want wij zijn er straks toch niet bij. Nou, omdat wij moeten leren herkennen waar het naartoe gaat, zodat wij ons leven reinigen en heiligen van al die goddeloze elementen die wij krijgen, ja, ingeschoven vanuit Europa. Want op scholen moet je ook alweer verplicht aandacht geven aan LHBTI enzovoort. Dat komt ook van Europa, ik noem maar wat. Nou, als ouders zeg je dan, nou, dat gaan wij dus niet doen. Dat is, want we weten namelijk waar het naartoe gaat. Dat is maar een heel klein voorbeeldje. Nou, Openbaring 17, in vers 3, daar staat weer een extra stukje informatie. Er staat, hij voerde mij weg in de geest naar de woestijn. Dat is dus een dorre plaats, geestelijk. Ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest. Daar heb je hem weer. Dat vol namen van laster was en 7 koppen en 10 horens had. Nou, die vrouw is de grote hoer, Rooms-Katholieke kerk. Het hele Rooms-Katholicisme wordt in de schrift genoemd de grote hoer. Er zal dus een pact zijn tussen het beest en de Roomse kerk. De vrouw zit op het beest. Zij beheerst hem als het ware. Op een of andere manier.
Dirk Jan, dat het niet alleen de Rooms-Katholieke kerk is, maar de wereldreligie die zich nu aan het vormen is vanuit alle religies.
Ja. Dat denk ik niet. Want er staat namelijk, even zien, er staat vers 5. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, verborgenheid, het grote Babylon, de moeder van de hoeren, ja, en van de gruwelen van de aarde. Dus zij is de moeder van alle, er zijn dus meer hoeren, hè, meer systemen die...
Dan zijn dat toch dan die systemen?
Ja.
Maar er staat niet Rome hier, hè?
Nou, jawel, maar er staat ook, kijk verderop, in vers 9, de 7 koppen zijn 7 bergen waarop de vrouw zit. Nou, die 7 bergen is heel duidelijk Rome, want het wisten de lezers van het boek Openbaring, de 7 bergen waarop de vrouw zit, is Rome, want Rome is gebouwd op 7 bergen.
Ja, daar zetelt het.
Sorry?
Daar zetelt het.
Daar zetelt het, ja.
Aan de andere kant van
Rome. Plus, dat er ook nog staat geschreven dat zij, even kijken waar het staat. Ik weet niet precies waar het staat, maar er staat ook ergens dat zij nog kinderen heeft. In het eerste stukje. En dat betekent dat zij dus allerlei kerken en systemen uit Rome zijn voortgekomen. Maar ik kan het nou even niet zo snel vinden. Ik zoek het zo wel even op.
Ja, islam is in zekere zin natuurlijk uit het katholicisme voort.
Ja, zeker.
Duits zie je zo, de Paul is nu heel druk bezig om al die religies weer lekker bij elkaar te brengen.
Ja, nee, maar het is absoluut waar. Dus dat onder leiding van Rome alle religies tot één religie zullen komen. Dat is waar. Dus alle Hindoes, boeddhisme, het wordt straks één religie. En dat zal in de eerste 3,5 jaar getolereerd worden door het beest. Want het beest is in feite al, vanaf het eerste moment, vanaf de eerste dag van de jaarweek, is die eigenlijk al aan de macht. Want Openbaring 6, hij had een boog, ging om te overwinnen. Maar in het midden van de week zal hij dat doen ophouden. Hè? Dat staat in Daniel 9. In het midden van de week doet hij, verandert die wet en spijsoffer en de Joodse systemen en alles wat de paus zal bewerken, namelijk één wereldreligie. Er is geloof ik al een gebouw, hè, dat
Abrahamic houses.
Ja. Ja,
ze zijn ook in het gebied van Babylon nu aan het bouwen.
Ja.
Of Zevenberg.
Nou, en dat zal volgens de Europa zal dit ook stimuleren. Want de vrouw zit op het beest. Ja? Europa zal absoluut gaan aan de leiband van de paus in dit opzicht dat alle religies één worden. Want de mensen zijn op een gegeven moment zo zat van al die discussies en al die oorlogen tussen zich. Nee, maar we moeten gewoon één religie. Dat gebouw is er al, heb ik gezien.
Ja. Ze gaan nou toch ook 13 november gaan ze met z'n allen binnen op de berg Sinaï.
Is het zo?
Ja. Alle, dus die gebouwen. 10 geboden, hè?
Ja, gaan ze op de berg.
Voor het klimaat.
Voor het klimaat. Gaan ze daar toe.
Nou, kijk, de Heer Jezus die heeft natuurlijk gezegd, je zult horen van aardbevingen. En van geruchten van oorlogen en er zullen pestziekten zijn enzovoort. Het zijn allemaal oordelen die horen bij de komende koning, de Heer Jezus. Omdat de aarde is verdorven door de zonde. Ja? Maar de wereld zegt nee, het komt door het klimaat. We hebben het klimaat, maar de werkelijke oorzaak van de oordelen is dat de wereld door de zonde is bedorven. Dat geestelijke klimaat hebben wij met z'n allen bedorven. Ik had van de week een e-mail correspondentie met een occulte genezer. Die doet dus aan meridiaantherapie. En ik werd benaderd door een christen vrouw. Die zei, ik doe bij hem meridiaantherapie. En dan wrijft hij met de pen over mijn energiebanen en dan word ik weer beter. Ik zei, dat moet je niet doen. Stop ermee. Hij was boos dat ik dat had gezegd. Hij stuurde mij dus een mail. Ik heb met hem gecorrespondeerd. Ik heb hem gezegd dat er een levende God is. Wil geen seconde naar luisteren. Snap je? Het is totaal... Ja, maar jouw er zijn nog meer wereldbeelden. Er zijn nog meer verschillende manieren van denken. Er zijn ook nog andere godsdiensten. Nou, toen ging ik zondag, moest ik spreken. Kwam die vrouw naar me toe. Ze zei, ik ga toch met hem door. Ik zeg, nou, dom. Ja, dat vind jij, maar het is bewezen hoor, energiebanen. Ik zeg, nee, dat is pure onzin. Het is een Chinees wereldbeeld. Waaruit yin en yang, hè, je kent het wel, zijn ontstaan. Waardoor de mens dus in feite helemaal niet zondig is. Want dus, ja, je hebt negatieve energie en positieve energie. Ja. Maar ze bekeren zich niet van hun toverijen. Treurig. Dus we zien gewoon een klimaat in ontstaan. Ja, ik wil niet al te negatief zijn, maar het is gewoon zo. Waarom zelfs christenen worden gezogen in de afgrond. Zo is het gewoon. En gewoon niet willen luisteren.
Was hij wederom geboren?
Sorry?
Was hij wederom geboren?
Ja. Zo, ik ken haar man ook vrij goed.
Stil
maar. Ja, hij is ook heel erg tegen, maar ja, ze luistert gewoon niet. Goed. Dus er komt een beest uit de zee. Ja, we hebben het gezien. We hebben een aantal kenmerken van het beest gezien. Godslasterlijke taal, dat zal op een ongekend niveau zijn trouwens. Rome is een beetje zijn centrum. Geestelijk gezien wordt er inderdaad naar één wereldreligie onder leiding van die paus en de grote hoer naartoe gewerkt. Dat zijn in feite allemaal hoeren, hè, want in feite is wat jij zegt, de islam, is ook een afgeleide van het christendom, een mengelmoesje. En het heeft vers 2:1b, 10 horens. Het zijn dus uiteindelijk 10 koningen die de dienst gaan uitmaken straks in de eindtijd. In het allerlaatste stukje van de 3,5 jaar. Ik weet niet wie die 10 koningen zijn. Maar het gaat wel gebeuren. En 7 koppen hebben we ook gezien in Openbaring 12 van de draak. Dat zijn de 7 verschillende vormen die het Romeinse Rijk gekend heeft van regering. En het laatste, de 8e, dat is dan dat is niet de antichrist, het beest. En de mensen gaan dus en de draak aanbidden, en het eerste beest aanbidden, en de valse profeet aanbidden. En wij zijn daar niet bij. Maar wat ik wel heel belangrijk vind om nog even te noemen, is dat wij in onze tijd zien dat die geest van de antichrist al in de gemeente is. Hè? Door de gelovigen te bepalen bij een andere Jezus. Een andere geest en een andere evangelie. Dat is ook 3, hè, trouwens. En wij moeten ons vasthouden aan de Heer Jezus. Onze geest op hem richten. Het ware geluk is je vervulling vinden in hem. Niet bezig zijn met het negatieve, dus met de aarde en alles wat er gebeurt. En je kunt heel boos worden op de overheid. En het heeft allemaal geen zin. Richt je op hem, bid voor de overheden. Zo vervul je je dienst ten volle. Ja? Het is niet onze roeping om hele conferenties te houden hoe slecht het met de wereld gaat en wat er allemaal in de wereld gebeurt en wat voor plannen ze allemaal hebben. Dat versterkt niemand. Mijn zinziens hoor, maar goed. We moeten de schrift uitleggen en daarbij blijven. Maar niet gaan zeggen van ja, nu is het, gebeurt het daar dat en dat zou wel dat kunnen zijn. Ja, dat zei Hel Lindsey ook, maar die had het ook fout. Toch?
Maar dat doen we toch in wezen de laatste tijd allemaal wel een beetje, dat duiden.
Ja.
De conferenties waar jij staat, doe je die duiding ook?
Nou.
Als ik ernaar luister, of ik luister dan met andere oren, dan...
Ik zou niet zo snel zeggen van, er staat in Londen een beeld en dat beeld is waarschijnlijk het beeld van het bezig was van zaken. Dat zou ik niet zo snel roepen.
Nee, oké, maar meer de mensen die daar nu mee bezig zijn, die zijn daar wel mee bezig.
Ja, klopt. Dus de geestelijke duiding van de tekenen der tijden, dat is prima.
Ja.
Ja.
En daar spreek je je zorgen op.
Ja, dat is prima. Ja, dat mag.
Ja, of je alertheid. Want het is zorgen is het niet. Het is hey.
Ja.
Ik ben waarschijnlijk en ik ben heel nuchter. Ik heb niks geen zorgen.
Ik heb wat? Niks?
Ja. Geen zorgen.
Nee.
Geen zorgen. Nee.
Niks geen zorgen.
Zullen we even verder gaan? Vers 1b.
Ik heb niks.
Ga verder. Let op. En op zijn horens 10 diademen. En op zijn koppen namen van lastering. Dus alle verschijningsvormen van het Romeinse Rijk. Alle 7 regeringsvormen die het gekend heeft. En zal kennen. Zijn altijd godslasterlijk geweest. Maar de diademen staan voor koninklijk gezag, wat hen gegeven wordt door de toelating van God. De 10 horens zijn de 10 tenen van Daniël 2. Want het beeld zal eindigen in 10 tenen. Ja? Daar wordt dus in Daniël 2 niets gezegd over die 8e die de 3 zal uitstoten, maar gewoon 10 koningen, daar stopt het. Maar in Daniël 7 zien we het heel duidelijk wel. Hè? De 10 horens duiden aan dat het koninkrijk 10 koningen zullen opstaan uit dat koninkrijk. Daniël 7 vers 24. En de 10 horens die u hebt gezien zijn 10 koningen. Openbaring 17 vers 12. Ze zullen uiteindelijk hun macht geven aan het beest. Op zijn 7 koppen, zijn namen van godslastering heb ik al gezegd. Ja? Daniël 7 vers 8. Terwijl ik op de hoorn bleef letten, zie een andere kleine hoorn rees daartussenuit. 3 van de eerdere hoorns werden door hem weggedrukt. Had ik al gelezen trouwens. Voor hem uitgerukt. En zie, in die hoorn waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Wij leven nu in een tijd van grootspraak. Van godslastering op alle fronten. Ik heb in die lezing over de 7 schalen gezegd over die waterbronnen en die rivieren. Die zullen allemaal tot bloed worden, weet je wel. Ze zullen bij de bazuinen zijn en ze nog bitter. Maar bij de schalen worden ze bloed. De dood. En dat betekent dat het Europa, wat straks één wordt, heeft allerlei waterbronnen vandaag die zegen brengen. Denk aan het huwelijk. Het huwelijk is ook voor de ongelovige mens een zegen. Maar het is een goddelijke instelling. Ja? Het leven, het ongeboren leven, is een zegen voor mensen. Het is namelijk immers geschapen door de Heere God. Het is één van de bronnen van de rivieren. Of een van de waterbronnen moet ik zeggen. Maar als de schade door God worden uitgegoten straks, dan zullen al deze dingen verdwijnen. Dan zal de mens op zijn tong bijten van de pijn, want alles waarvan ze nu genieten, het huwelijk, het leven, verzorging als je oud bent, want nu zeggen we, nee, je moet dus een zelfmoordpil nemen, weet je wel. Al die zegeningen genieten ze nu, terwijl ze eigenlijk godslasterlijk zijn. Snap je? Maar dan zal de Heer in zijn grimmigheid al die dingen wegnemen en dan zal het één grote dode toestand worden. De zee wordt bloed, de rivieren wordt bloed en alles wat een ziel had, stierf, staat er dan in Openbaring 15. Dat betekent gewoon dat God zal een geestelijke, morele dood brengen over deze westerse wereld, over de hele wereld. Omdat ze zijn zegen, die hij dus nu al duizenden jaren geeft, hebben verworpen door hem te verwerpen. Ja? Vers 2. En het beest dat ik zag was aan een luipaard gelijk. Zijn poten waren als die van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. Heel merkwaardig, maar heb je er wel eens over nagedacht dat het beeld uit Daniël 2 door de steen die niet of die wordt niet door mensenhanden losgemaakt, maar die steen die vernietigt het hele beeld. Niet alleen de tenen, het hele beeld wordt bij de komst van de Heer Jezus vernietigd. Maar heb je er wel eens over nagedacht hoe dat kan? Want het Babylonische Rijk is dan toch al lang weg. En het Mede-Persische Rijk en het Griekse Rijk. Maar het wordt wel in één klap het hele beeld vernietigd. Zoals hier staat dat het beest aan een luipaard gelijk was, een beer en een leeuw. De omgekeerde geschiedenis, want Johannes staat achter de tijd hier waar Daniël ervoor stond. Dus mijn conclusie is dan, maar dat kan ik fout hebben, dat alle elementen van die vorige rijken zijn nog steeds aanwezig in Europa. De Griekse wijsheid, de Babylonische militaire
mystiek ook, toch?
Macht, de mystiek, dat is meer uit het oosten, denk ik. De beer, de vreedheid van de Mede en de Perzen, kijk naar de Tweede Wereldoorlog. Het is maar een gedachte.
Dus alles wat geregeerd wordt en geheerst wordt, ook door de demonische krachten, zoals Daniel al beschreef.
Ja.
En want ieder koninkrijk had een demon.
Ja.
Die demonen zijn nog steeds werkzaam in deze wereld.
Ja, dat klopt.
En dat is wat zich in één verenigt.
Ja. Zeker.
En dus antichristelijk de wereld zal aanpakken.
Ja. Ja.
En daarom denk ik dat hier ook inderdaad een verwijzing naar alle dieren.
Ja, klopt. Ja.
De concentratie van demonische activiteit eigenlijk. Daarom is het ook zo gruwelijk.
Ja, klopt. En de draak gaf hem zijn macht en zijn troon en groot gezag. Ja, wij hebben natuurlijk Hitler gezien. We hebben allerlei machthebbers gezien in China. Maar dit zal echt alles in de schaduw stellen wat hier gaat gebeuren. Want er staat groot gezag. Vers 3. En ik zag een van zijn koppen als tot de dood geslagen. Ja. En dat is een regeringsvorm. Een van zijn koppen. Dat is een beetje mysterieus. Er staat in Openbaring 17 vers 8. Het beest was en is niet en zal uit de afgrond opstijgen. Ook weer zo'n extra stukje informatie. Het beest komt uit de zee, maar zijn geestelijke oorsprong is uit de afgrond, notabene.
Die ging nog open. Die afgrond ging
nog open. Ja, zeker. Ja, dat was hoofdstuk 9, ja. Het Romeinse Rijk ging eigenlijk in het jaar 476 ten onder toen de Germanen het overwonnen. En tot verbazing van de hele aarde herstelt het rijk zich weer en verschijnt het weer als wereldrijk ten tonele. Maar, dat zeg ik dus ook aan het begin net, het kan ook refereren aan de leider, die persoon van het rijk, wiens dodelijke wond genas. Die volgens Openbaring 13 vers 12 en 14 door het zwaard was aangebracht. Dus dat is even merkwaardig, Openbaring 13 vers 12. In vers 14, denk ik, ja. Er staat: het beest dat de wond van het zwaard had en weer leefde. Dat is wel typisch, hè? De wond van het zwaard en weer leefde.
Wat is daar gebeurd dan?
Ja. Het lijkt mij dat deze persoon dus ook, net als het rijk, herstelt van een dodelijk iets. En daardoor misschien wel zijn... want we hebben die Harari, of weet die knaap, uit Israël. Die begint al over eeuwig leven en over dat soort zaken te praten nu, hè?
Maar uit de dood opstaan is toch een geweldig iets, of niet?
Ja. Staat dat hij een dodelijke wond had en genas.
Dat kan maar fake zijn natuurlijk, hè?
Kan ook.
Dus waar je dingen zo trots is over de
dood. Je weet het niet. Ja. Dit zijn allemaal aanwijzingen, we weten niet precies.
Satan is die metaat of
hij werd als tot de dood geslagen. Hetzelfde woord geslacht in Openbaring 5. Dus ik denk dat hij wel echt op de een of andere wijze een imitatie van de opstanding zal hoe noem je dat? Tentonele zal brengen. Tentoon zal spreiden. Ja. De hele aarde ging met verbazing het beest achterna. En vers 5:4, zij aanbaden de draak. Hoe gaat de wereld nou de draak aanbidden?
Ik mis een papiertje.
U mist een papiertje?
Ja.
Verschrikkelijk zeg. Kijk, hier heb je hem. Nee, maar de wereld weet wat, dat er een duivel is, want ze praten erover, ze maken er films over, schrijven er liedjes over. Toch? En ze aanbaden de draak. Want er staat achter, omdat hij het gezag aan het beest had gegeven. En ze aanbaden het beest en zeiden, wie is aan het beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? Deze taal komt overeen met Exodus 15 vers 11... en Micha 7 vers 18, waar het over de Heere God gaat. Dus de mensheid waartussen wij leven in Europa, wil gewoon, even de uitzonderingen dagen laten, die wil gewoon de duivel. Dat is toch bizar als je daarover nadenkt? The devil made me do it. Is dat niet een liedje? Geen idee. Spring maar zo in het hoofd. Is dat niet van de Stones of zo? Ja. Nou, ik weet niet. Maar, bizar.
Maar is het ook niet dat ze niet daadwerkelijk weten dat het duivel is, maar dat ze misleid worden?
Ja, er staat natuurlijk hier, ze aanbaden de draak. Ja, hoe dat is, dat kan door misleiding zijn, ja.
Sympathie voor de devil.
Wat zeg je?
Sympathie voor de devil.
Oh, dat is het, ja.
Maar, het heeft er ook dan te maken met... dat God hen die dwaling zal geven.
Ja, zeker wel. Ja. Dat neemt niet weg. Dat neemt niet weg dat de mens verantwoordelijk is voor deze aanbidding. Het is niet zo dat ze er niks aan kunnen doen. Ze hebben vanaf het begin al gezegd: wij willen Barabbas. Ja. Niet de Heer Jezus. De mens is ten diepste een hopeloos geval. Maar wij hebben de Heer Jezus.
Amen.
Naar wie zullen wij toegaan? U heeft de woorden van eeuwig leven. En het is een heerlijke vreugde om te weten dat je gekocht en betaald bent, dat je verzoend bent met God. Maar we zullen straks ook een geweldig vers lezen, dat wij zijn tabernakel zijn. Waarin God woont, voor eeuwig. En dat wij hem mogen aanbidden vrijelijk, elke eerste dag van de week met elkaar. En door de week in je eigen privé tijd, Heer Jezus, u komt toe alle eer, u komt toe alle macht, u komt toe alle heerlijkheid. Want hij is niet degene die Gods lasterlijke taal sprak, maar hij heeft altijd gedaan wat hem wel behagelijk was. En hij heeft de wil van God volbracht. En daardoor is hij, die zichzelf vernederde, op de allerhoogste plaats gezet, met heerlijkheid en eer gekroond. Dat is onze Heer. Maar er staat dat ze het beest aanbaden. En we leren dan even verderop straks, in de volgende keer komt dat, dat dat andere beest, dus die koning van Israël, die zal dan een beeld opstellen in de tempel, waardoor de mensen dat beest, dus die dictator, gaan aanbidden. En hij laat zichzelf ook nog als God aanbidden in die tempel. Dat is dus die valse profeet. Dat is dus een drie-ene aanbidding. Die eigenlijk de ware God toekomt. Dit wereldrijk komt uit de afgrond. Regelrecht uit de abyssos. Openbaring 9. En daarom zou het mij niet verbazen dat deze dictator ook uit de afgrond op zal staan. Nadat hij dodelijk was gewond. De wereld wil toch al, ja, hoe lang al, eeuwig leven hebben. Ze willen toch de dood overwinnen. Ze willen buitenaards leven. Ze willen gewoon weg van dat sterfelijk.
Ze willen God zijn.
Ze willen God zijn, ja.
Ze klopt. Willen weg van het, ze willen ook gewoon helemaal God niet erkennen en de eer geven. Dat ze zelfzuchtig zijn.
Ja. Maar we zien het gewoon, het is een vergif wat overal binnensluipt. Ja? Kijk, we hadden het net voor de Bijbelstudie even over deze afgelopen week. Waarbij dus eigenlijk een complotdenker, ik weet niet hoe die man heet, maar die wordt dan, die is heel extreem natuurlijk, maar die wordt gebruikt als een soort, ja, middel om te zeggen, ja, maar dat soort mensen, die zijn er in Nederland ook heel veel, die zijn tegen de overheid, er zijn er wel 100.000. En die mensen zijn eigenlijk heel gevaarlijk.
Ja.
Nou, ik denk helemaal niet zoals die man. Nee, maar ik heb wel bepaalde, en jullie ook, hè? Bepaalde gedachten over waar het heen gaat. De overheid die zich steeds meer manifesteert als een bedwinger van het volk. En een uithangbord van Europa. In plaats van dat ze de mensen dienen, hè? We gaan 227 miljoen uitgeven aan, ja, de slavernij-excuses. Ja. Dan denk ik, 227 miljoen. Nou, al die middenstand en die bijstandsgezinnen die straks in de winter lopen, vastlopen, geef die mensen dat geld. Nee, want we moeten politiek correct zijn. Over de slavernij, oh, dat is heel erg geweest, namelijk 150 jaar geleden. Dat soort dingen, dat zijn toch frustrerende dingen. Ja, misschien mag ik het niet meer zeggen.
Ja. En dan zeggen mensen over, als je verdriet deelt bijvoorbeeld over een overleden vader of wat dan ook. Ja, maar je moet er niet in blijven hangen.
Nee.
Nou, dan denk ik van, okay.
Maar 750 miljard ging naar Italië 2020.
Ja.
Vanwege de corona. En nou ja, honderden miljarden, weet ik. Maar die mensen die dus in Groningen zitten, die mensen die dus nu met die gasprijzen, daar gebeurt niks. Ja, je krijgt 190 euro terug.
Ja.
Oh. Nee, maar dit is dus, dit is de sfeer. Wij zijn nou ook complotdenkers misschien wel.
Ja.
Het lijkt ook een beetje op wat ze met die gelovigen hadden. Die zeiden, jij bent tegen de keizer.
Ja. Ja. Nou, wij bidden, wij smeken, wij doen voorbeden en dankzeggingen voor de overheid, hoop ik, dat jullie dat ook doen. Dat is onze houding. Maar we weten aan de andere kant ook waar het naartoe gaat. Snap je? Dus dat is een beetje het dubbele aspect. Onze overheid is een God ingesteld, maar straks is het een door de draak ingestelde overheid. Dus wel iets anders nog. Ja?
En daar nog een vraag over die overheid. Zou het ook iets zo zijn dat God nu heeft ingesteld, dat ze eigenlijk zo blijven totdat het andere komt bij de grote verdrukking?
Ja.
Je ziet hier allemaal wat dingen gebeuren waarop blijven heen gaat weg, maar
ja.
Voor mij blijft het wel totdat wij weg zijn.
Ja.
Die oude vorm.
Ja, die oude vorm blijft, ja, dat klopt. Ik kreeg vandaag nog een vraag van iemand die zei, waar staat in de Bijbel dat wij voor de grote verdrukking worden weggenomen? Staat nergens in de Bijbel. Nou, ik heb nog geen antwoord gegeven, maar Openbaring 4 vers 4. 24 oudsten met witte kleren, met kronen van goud zijn rondom de troon voordat het lam de zeven zegels opent. Nou, wat wil je dan nog meer? Ja, er zijn de 24 ouders, zijn wij dat dan? Ja. Ik zal u bewaren voor het uur van de verzoeking dat over de hele wereld komen zal. Ik zal u bewaren voor het uur. Niet in het uur, voor het uur. Ja. Jezus die ons redt van de komende toren.
De weerhouden die weggenomen wordt.
Sorry?
De weerhouden die weggenomen wordt.
Ja, ook nog. 2 Thessalonicenzen 2.
De lichaam,
ja. Enzovoort, enzovoort. Plus Openbaring 13, vers 6. Waar we straks bij komen. Het is een geweldig tekst. Want daar lastert het beest de tabernakel. Hen die in de hemel wonen. Dat zou nog een extra categorie heilig kunnen zijn. Maar de tabernakel, dat is de gemeente. Dat ga ik zo uitleggen. Dat is geweldig. Dat is een 100% bewijs dat tijdens de uitvoering van die goddeloze macht op aarde. Is de gemeente in de hemel. En dat weet hij. Hij lastert de gemeente. Ja? Nou, gaan we eerst even koffie drinken. Het is 9:15. Of wou je nog even doorgaan, Ans?
Nee,
ik wou koffie drinken. Jij wou koffie. Het duizelt je helemaal nu, hè?
Ja.
Oké.
Probeer.
Weet je wat nou zo mooi is? Dat vind ik prachtig, want er staat in vers 4 dat zij, dat zijn zij die op de aarde wonen, zullen we straks zien, die zeggen wie is aan het beest gelijk en wie kan er oorlog tegenvoeren? Nou, het antwoord vinden wij in hoofdstuk 19. Dat is vers 20. Dan zien we dat de Heer Jezus komt uit de hemel, zijn verschijning. En dan staat er zo heerlijk in Openbaring 19, vers 20. En het beest werd gegrepen. En met hem de valse profeet die de tekenen in diens tegenwoordigheid had gedaan, waardoor hij hen misleidde die het merkteken van het beest ontvingen en die zijn beeld aanbaden. Levend werden deze twee geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. Wie kan oorlog voeren? Wie is aan het beest gelijk? Nou, de Heer Jezus Christus kan dat. En hij doet het in een oogwenk. Afgelopen.
Het is geen eens een wedstrijd.
Nee. Het is geen eens een wedstrijd, nee. Want het beest, staat in vers 19, had natuurlijk wel de koningen van de aarde en hun legers verzameld. Om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat. Dus hij heeft de hele wereld misleid om op te trekken naar Jeruzalem. En dan komt de Heer Jezus. De wereld is onder de indruk van het beest. En in no time... Christus zal ook met de adem van zijn mond dus die valse profeet verteren. Dus dat wil ik nog wel even voorlezen om eventjes antwoord te geven op de vraag die de mensheid straks zal stellen, die onder de indruk zijn van het beest. Maar wij weten dat onze Heer en Heiland, ja, there's no match for him, toch? Maar de Satan weet deze dingen ook, hè? Dus vers 5. En hen werd een mond gegeven die grote dingen en lasteringen sprak. Nou, kom ik nog één keer even terug op die Harari uit Israël. Die is ook al aardig grote dingen aan het spreken, vind je niet? Hij denkt dat hij het allemaal wel weet, die man. Hij gaat, mensen met robot vermengen, geloof ik. Ze gaan het eeuwige leven ontdekken. Wat gaan ze nog meer allemaal doen? Heel veel. Hè? Nee, ik volg hem ook niet, maar ik zag wat filmpjes vallen. Grote dingen is ook de taal van Europa. Want wij denken dat we, ondanks die 16, hoeveel schuld hebben we, zei je?
Mark Rutte vindt het helemaal geen
graf. 9000 miljard of zoiets.
9000 miljard schuld, denken we dat we toch nog eventjes naar de ruimte moeten gaan, een paar keer heen en weer. Eventjes naar Mars. Grote dingen. Maar ook lasteringen. En hem werd gezag gegeven om te handelen 42 maanden. Zie je dat? Ik heb nog een stukje Daniel 8 eronder gezet. Dat vond ik heel boeiend. Dat zag ik vandaag. Dat heeft mij ook wel weer aangesproken over dat beest. Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten. Het zal hem gelukken. Hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronden richten. Ook het heilige volk. Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de vorst der vorsten zal hij opstaan. Maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden. Dat hebben we net gelezen uit Openbaring 19. Dit was trouwens Daniël 8, vers 24 en vers 25. Dan komt mijn... Ja, je wilt toch in zo'n stukje ergens nog hoop hebben. En een stukje positiviteit. En dat vinden we in vers 6. Hij opende zijn mond tot lasteringen tegen God. Dat hadden we ook al in Daniël gelezen. Maar er staat om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel. Nou wil het geweldige feit dat wij als gemeente de enige zijn als gelovige, groep gelovigen, die zijn tabernakel vormen. Want God woont in de gemeente met zijn geest, door zijn geest. God manifesteert zich straks via de gemeente, de tabernakel, zijn bruid of de bruid van het lam. Dat vind je in Openbaring 21, een hele kostbare tekst, vers 2 en 3. En ik zag de heilige stad, hier is dus geen enkel misverstand over wie dit is. Hè? Kijk maar, ik zag de heilige stad, het Nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van God, gereed als een bruid die voor haar man versierd is. Dus hier zien we en de regerings... kenmerken van de gemeente en haar toewijding. Ik hoorde een luide stem vanuit de troon zeggen: zie, de tabernakel van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. Zie, via de tabernakel woont God bij de mensen. En de tabernakel is de stad, is de bruid, is de gemeente. Want de bruid van het lam is de gemeente. Wat?
Een vraagje.
Wat?
Nou ja, er staat hier dat hij opende zijn mond om God te lasteren. En dan gaat hij drie dingen lasteren: om zijn naam te lasteren, zijn tent en zij die in de hemel wonen.
Ja, maar dat zijn...
Dan zou ik zeggen, zijn tabernakel, zijn tent,
ja.
Israël,
nee.
En zij die in de hemel wonen, wij.
Ja.
Waarom staat het in dat rijtje dan zo?
Nou, omdat zij die in de hemel wonen, dat zijn die andere 24 ouds. Er wonen nog meer mensen in de hemel. Dat zijn alle gelovigen die niet tot de gemeente behoren. Die wonen ook in de hemel. Maar is dat nog niet in de hemel? Nog niet. Twissen. Nee.
Je bedoelt de gelovigen voor...
Maar ja.
Zijn thema. Als wij degene zijn die hier getypeerd worden als zij in de hemel wonen.
Ja. Nee, wij zijn zijn tent.
Die zijn nog niet in de hemel, hè?
De overige gelovigen die niet tot de gemeente behoren, die wonen ook in de hemel. Want die waren ook rond de troon.
Oké, dus een deel van de tent zit ook in de hemel, maar...
Een deel van de tent?
Ja, want wij zitten toch in de hemel. Jij zegt dat als hier staat, die in de hemel wonen, dat zijn dan de overigen die in de hemel wonen, niet zijn erbij.
Ja.
Oud-testamentische
ja.
Ja, die. Ja.
Klopt. Ja. Je kunt ook vertalen, de tabernakel, die zij die in de hemel wonen. Maar het zijn twee groepen, mijn zin.
Namelijk tabernakel een vrij Joods begrip.
Ja, maar dat is nou net het hele punt. Het Jeruzalem is ook een Joodse stad. En toch is de gemeente het Jeruzalem dat uit de hemel neerhaalt.
Ja, omdat het daar ook bij staat dat het de gemeente is die uit.
Ja, klopt. Maar het wordt wel Jeruzalem genoemd.
Okay.
Ja, we vinden vaak... daarom vinden ook heel veel mensen... Ja. Nee, maar ik snap je vraag. Er staat zelfs in de Telos-vertaling geloof ik nog een voetnoot bij. Even kijken. Hen die in de hemel wonen, letterlijk tabernakelen. Dat is in een tent wonen. Zie tevoren in dit vers. Dus er staat letterlijk zijn tabernakel en zij die in de hemel tabernakelen.
Oh ja. Allen die voor Johannes de Doper overleden zijn.
Ja, klopt. Want dat zijn de gasten van de bruiloft. Die staan trouwens ook genoemd, in, als ik het goed heb, in Openbaring 19. Ik denk het wel. Ja. Gelukkig zij die geroepen zijn tot het bruiloftsmaal van het lam. Dat is hoofdstuk 19, vers 9. Dat is niet de bruid.
Mm-hmm.
Maar weet je, dit soort dingen die zijn ingewikkeld. Mm-hmm. Maar als we alle schriftgegevens met elkaar vergelijken, wat heel veel werk is, kan ik je vertellen, dan komt er wel een bepaald soort plaatje naar voren, zeker ook uit Openbaring 21, over het Jeruzalem wat uit de hemel neerdaalt, want er zijn ook heel veel mensen die daarin mogen. Hè? Ze hebben poorten, die zijn dag en nacht open. Wie zijn dat dan? Het zijn geen mensen die op aarde wonen, want die kunnen natuurlijk niet met een verheerlijk lichaam het hemel Jeruzalem binnen. Dus dat zijn allemaal moeilijke dingen. Er zijn ook weer gelovigen die niet tot de gemeente behoren.
Weet je, soms denk ik, wou er gewoon weer een kind was. Die we, en dan komt de Heer Jezus en dan wordt er.
Ja, maar dat mag
alles,
je ook gewoon. Ja,
nieuw en,
je moet dit gewoon zo tot je nemen dat je gewoon lekker. Want als je het niet helemaal begrijpt, dan kun je gewoon zo. Nou, weet ja, je. Gewoon, we zullen het, ik weet het, we zullen het allemaal wel weten.
Ja, maar het God maar heeft het ons.
Ik heb wel verlangen om, weet je wel, om het ja. Ja, en dat je wel gevoed wordt met. Met juist dit dan in plaats van, ja...
Nee, maar... Kijk, er is een uniek gezelschap, dat is de gemeente. Kijk, ik word heel vaak aangevallen op mijn verkondigingen, dat ik dan de bedelingen leer aanhangen enzovoort. Maar de schrift leert heel duidelijk, toen de Heer Jezus kwam en hij in de hemel werd verheerlijkt, toen pas kon de geest komen.
Ja.
Want... Het unieke van de gemeente is, de geest woont in ons en wij zijn in hem. Christus in ons, wij in hem. Dat was in het Oude Testament niet mogelijk, want hij was nog niet verheerlijkt. Nou, waarom is dat gezelschap zo bijzonder? Omdat zij de kant kiezen van een verworpen Messias, een verworpen Christus, terwijl in het Oude Testament de boosheid van de mens nog niet ten diepste openbaar was geworden, want ze hadden hem nog niet gekruisigd. Maar toen zij hem kruisigden, heeft God het oordeel over deze wereld definitief vastgesteld en heeft hij hem verheerlijkt. En als je ook in Handelingen kijkt, de boodschap is iedere keer van jullie hebben hem gekruisigd, God heeft hem verheerlijkt, laat je dopen. Dat betekent, je moet de kant kiezen van iemand die in de wereld verworpen is. En dat heeft een grote beloning, want je bent nu al in positie met hem verenigd. Maar als je nu in deze wereld voor hem blijft gaan, dat is discipelschap, dan zul je straks ook die unieke plek als tabernakel, de woonplaats van God hebben. Voor eeuwig.
Blij zijn en dan ga je huppelen.
Ja.
Zelfs in de,
maar alle families, lieve mensen, alle families van de Vader, dat zijn er een heleboel, naar wie hij genoemd is, hè, dus dat is Efeze 3, ja, die zijn allemaal natuurlijk gelukkig. Iedereen heeft een ultiem geluk. Alleen wij zijn dan geroepen tot het vaderhuis en tot het tabernakelverhaal. Dus ja, dat komt omdat wij in deze tijd leven. Ja, we hebben gewoon heel veel geluk gehad dat we nu geboren zijn.
Echt wel. Als je dat gaat begrijpen, snappen dan.
Oh. Ja, degenen die eerder waren, hebben natuurlijk al lang plezier gehad. Als
ja. 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 Ja, Job zit al een paar eeuwen in glunderen in de heerlijkheid.
Maar ja, twee dagjes.
Kom op. Twee dagen, kom op. Dat is een hele leuke dag.
Vers 7, we zijn er bijna. En hem werd gegeven oorlog te voeren tegen de heiligen. Dat zijn dus de heiligen op aarde. Want hij lastert hen die in de hemel wonen. Die bestaan uit twee groepen, mijn inziens. Ze hebben net gezegd. Maar op aarde heb je nog een derde groep. De heiligen die dus dat merkteken niet willen aanvaarden.
Ja.
Nou. En hen te overwinnen, dat is dus dat hij is dus toch dood. Hij doodt een heleboel van die heiligen. Die worden opgewekt in Openbaring 20. Die hebben ook deel aan de eerste opstanding. Want de eerste opstanding heeft ook meerdere fases. Ingewikkeld, hè, Tineke?
Het is nog best wel iets eenvoudiger geweest.
Vind je niet? Maar, ho.
Hoe dieper je zoekt, hoe groter de blijdschap is dat je wat gevonden hebt.
Nee, maar kijk nou gewoon eens naar de zichtbare schepping. Hoe ingewikkeld is dat wel niet?
Ja,
al die dieren en al die wetmatigheden. En...
Ja, dat is de enige.
Als je de bos ook ziet, allemaal verschillende plaatjes en zo. Als je tekent op bord, hè, weet je wel, ik heb wel van die boekjes, stripboekjes gelezen van Harry Kleine.
Ja.
Dat klopt niet helemaal, maar toch heb je toch een beetje een beeld.
Visualiseren kon die wel
goed. Ja.
Ja, vroeger was er een meneer die heette, hoe heet hij nou ook weer, die Clarence Larkin, denk ik.
Larkin, ja.
Die heeft al die tekeningen gemaakt. Die heb ik ook thuis, allemaal die schema's, dat is best wel leuk. We gaan even door. En hem werd gezag gegeven over elk geslacht en volk en taal en natie. Dus dat is overduidelijk over de hele wereld. De Heer Jezus heeft gezegd in Matthäus 10, wees niet bang voor hen die het lichaam doden. maar de ziel niet kunnen doden. Maar wees veel eer bang voor hem die zowel ziel als lichaam kan verderven in de hel. Ik heb tegen die Meridianen meneer gezegd, je zult ooit de levende God ontmoeten. En dan zul jij voor hem staan. Ja, ik wilde hem zijn geweten bereiken.
Toen gooi je de haak erop?
Nee, het was via de mail, hè.
Oh.
Dus we hebben geen haak meer, hè, tegenwoordig. Zijn mobieltjes allemaal. Wanneer ben jij geboren dan?
De
oude stempel. De oude stempel. Vers 8. Allen die op de aarde wonen, dat is een ja, dat hebben we al vaker gezien, hè, ook in hoofdstuk 3. Dat is een uitdrukking die te maken heeft met hun gezindheid. Zullen hem aanbidden. Moet je voorstellen, alle mensen op de aarde, uitgezonderd de heiligen. Dus alles gaat één kant op. Eén religie, één aanbidding, één leider. En ze gaan allemaal massaal mee. Ja. Ik heb die teksten nog ondergezet van Paulus over de aardsgezinde mensen. Hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun heerlijkheid is in hun schande. Zij bedenken de aardse dingen. Lieve mensen, ik zit te denken om zondag eens te spreken over prediker. Want daar zegt hij, ja, onder de zon heb ik van alles geprobeerd. Er is zwoegen. Gaat er gebeuren?
Sorry.
Gaat er gebeuren? Gaat de telefoon? Dat gaat heel vlug bij jou, hè? Komt op en hij moet weg.
Hij komt op als poepen.
Ja. Ja, het komt op de opname, hè. Nee, maar let op. Onder de zon. Ja, dat niveau zakt hier wel zo snel. Dat komt door die van Scharrenburg. Die man is echt.
Ja, en we door.
Nee, maar onder de zon ziet Salomo alles ijdel. Alles ijdelheid. Ik kan dit doen, ik kan dat doen. Maar Paulus werd omstraald door een licht uit de hemel. En werd dus boven de zon uitgetild. Want het licht was helderder dan dat van de zon. En hij ontdekt dus een mens boven de werkelijkheid, boven de aarde. De Heer Jezus zegt ook hier, hè, u bent van beneden, ik ben van boven. En zijn leven was vanaf dat moment niet meer onder de zon. Maar was vanuit de hemel. En dat is ons geheim. Ons geheim is dat wij een hemels leven hebben. Dat is Christus zelf. En wij hoeven dus niet bezig te zijn met alle negatieve zaken hier beneden. Maar proberen ze goed voor elkaar te krijgen. Zo, dat is snel.
Ja. Hè? Ga verder. Moest even uit.
Maar wij mogen onze aandacht richten positief op de Heer Jezus. En dan verandert ons leven. Ja. Het is niet meer goed komen hier, hè?
Ja, dat komt door jou.
Door mij?
Nee,
wat doe ik dan? Ja. Hans, vertel wat doe ik? Ja. Ik doe niks. Jij zegt rare dingen.
Ik weet niet meer.
Nee, maar jongens, even serieus.
Jij doet ook mee. Ja, ik ben een aansteker.
Wij vinden vandaag... Ja,
kom op,
ik wil nou even serieus. Wij vinden vandaag heel veel psychische problemen. We vinden vandaag heel veel moeite bij mensen. En dan gaan christenen zeggen, je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. Maar het negatieve uit je leven krijgen gaat niet werken door iets onder de zon te proberen. Wat wel werkt, tussen haakjes, is je richten op dat wat hemels is. Als je aandacht gevuld is met iemand die buiten jou in de hemel is, via de Heilige Geest, dan gaan al die zaken, die gaan veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat gaat niet gelijk van de een op de andere dag. Maar als je dat volhoudt, als je vasthoudt aan hem, dan zul je merken dat al die zaken verlicht worden. En ze langzaam maar zeker ook niet meer in het centrum van je aandacht zullen zijn.
Vergaar schatten in de hemel.
Ja.
Als je daar toch bezig mee bent. Dan...
Klopt. Als je oog eenvoudig is, is je hele lichaam verlicht, zegt de Heer Jezus. Dus al die, ook die preken over heiliging, ja, sorry, maar ik kan daar dus niet zoveel mee. Want we hoeven niet dit en we moeten niet dat. Wij mogen ons richten op de Heer Jezus. En dan zal ons leven ook geheiligd worden zoals Hij die heilig is.
Ja.
Wie deze hoop op Hem heeft, heiligt zich zoals Hij heilig is.
Dat is toch de ware heiliging.
Ja, de ware heiliging is inderdaad met Hem bezig zijn.
Als ik op de verwarring ontstaan, is dat de Heer Jezus.
wees heilig, want ik ben heilig. Weet je, dat is ook weer zoiets van, wees heilig, want ik ben heilig.
Dat zegt God zelf.
Ja, maar apart, hou je apart, zeg maar.
Ja, tuurlijk, maar hoe doe je dat? Nou, dat antwoord komt in hoofdstuk 1 van 1 Petrus. In hem verheugt u zich met een onuitsprekelijke vleugel, terwijl u hem niet ziet, maar u heeft hem toch lief, enzovoort.
Ja.
Nou, dat is de sleutel tot het tweede hoofdstuk. Maar als je gaat zeggen tegen de mensen, je moet heilig zijn, want hij is ook heilig, dan ga je een schuld neerleggen en een last op die schouders. Hè, dat weet ik wel van vroeger, als ik zo'n preek hoor. Ik dacht van, jongen, nou, dat gaat me nooit lukken. Ja. Dan moet ik elke ochtend om 6 uur opstaan, ik moet weet ik hoe lang stille tijd houden en ik moet bidden. En...
Ja, maar dat is de kracht van de genade.
Ja, door met hem vervuld te zijn. Ja.
Dus als je Romeinen 12 hebt, dan moet je dus het direct over het offer hebben. Dus niet over dat gij je lichaam stelt tot een levend en heilig. En Goden wel bepaald offer, dat is jij, die ben je zelf.
Ja.
En dan wijs je op hetgene wat de Heer Jezus heeft gedaan.
Ja, dat is vers 1 zegt, met beroep op de ontfermingen van God. Dat staat in vers 1.
Ja.
Vermaan ik u dus uw lichaam te stellen tot de goden en wordt hervormd in de vernieuwing van uw denken.
Ja.
Hoe doe je dat dan? Nou, die vorige hoofdstukken hebben allemaal één grote schijnwerper gericht op de heerlijkheid van Gods ontfermingen.
Ja.
En als ik daar vol van ben, want het is allemaal via zijn zoon, dan ga ik toch automatisch mijn leven in zijn handen leggen.
En hoe zit het dan met Jacobus en geloof zonder werken en zijn doodgeloof?
Nou, dat is toch logisch?
Jawel, maar ik bedoel...
Wat is geloof?
Daar wordt ook vaak op gehamerd. Zo van, je moet dit en je moet dat.
Nee, iemand die echt de Heer Jezus voor ogen heeft, dat is geloof namelijk. Hè, en hoop, verwachten. Iemand die echt hem voor ogen heeft, die zal vrucht dragen.
Ja, precies.
Kan toch niet anders?
Dat gaat.
Ja.
Nou, dus, maar als je geen werk hebt, dan heb je ook geen zicht op Christus. Dan ken je hem niet.
Ja.
Maar het is niet dat werken... En moet zijn om bijvoorbeeld behouden te zijn.
Nee,
maar dat is weer een heel ander verhaal.
Nee, maar zo wordt het
wel vaak.
Ja, soms wordt het echt dat je denkt van...
Maar kijk, als jullie harten en mijn hart dagelijks zich kunnen verheugen in een persoon die in de hemel is, het licht dat uit de hemel is. Hè?
Ja. Dat is ook wel werk, toch?
Wat zeg je?
Dat is ook wel werk, toch? Dat jij je dagelijks in hem...
Ja, maar dat is niet een moeten, dat is een je richten tot.
Een verlangen.
Verlangen.
Net als dat een boom zijn blaadjes in de zon houdt, ja, is dat een werk en dan groeit hij vanzelf.
Ja.
Zo moeten wij ook leren wat Paulus overkomt in Handelingen 9, en dan straalde hem een licht uit de hemel en hij viel op de grond, staat er dan. Nou, wanneer worden wij klein? Als wij hem zien. Maar je kunt niet tegen mensen zeggen, word nederig. Dat is de wet. Maar Paulus werd klein, viel op de grond doordat hij Christus zag. Die openbaarde zich aan hem. En hij zegt in Filippenzen 3, ik ben door Christus gegrepen. Nou, dat is het geheim van het christendom, dat je door hem gegrepen bent, dat je iets van hem ziet. Maar als er geen onderwijs over hem is, als er niet de ogen gericht worden op hem, ja, dan gebeurt het in de gemeente niet. Als je de wet gaat voorlezen, dan activeer je de oude mensen en dan krijg je een veroordeling, een vloek en niet het leven.
Gelijk
met
die plaatjes,
naar
de zon ligt bij hem,
ja.
Dat is
echt
hun woord. Wat is dat plaatje? Die plaatjes die naar de zon zich richten.
Ja. De God heeft in de natuur laten zien. Wortelen, hetzelfde verhaal. Hij wortelt zich en hij doet. Nou, ieder wiens naam van de grondlegging van de wereld af niet geschreven staat in het boek van het leven van het lam dat geslacht is. Wow. Dat boek van het leven, dat is van de grondlegging van de wereld af, bestaat dat en daar staan namen in. Maar de namen van de gemeente zijn voor de grondlegging van de wereld bekend bij God. Weet je dat? Want het voornemen wat God had met betrekking tot de gemeente was verborgen in God. Dat van eeuwen af verborgen was in hem, voordat er een wereld was. Dat is echt super. Maar er zijn ook mensen die wel in het boek staan. En dat zijn niet de mensen die op aarde wonen. Zij aanbidden het beest en staan niet in het boek. Zij die wel in het boek staan, aanbidden het lam. Ik word een beetje gek van die draadjes elke keer. Wil je dat nou ook?
Draadloos.
Ik speel er ook niet mee.
Je speelt niet mee? Nee, maar hij valt er steeds af. Elke keer heb ik mijn bril op en dan valt het draadje eraf. Heel vervelend. Misschien moet ik zonder draadje gaan werken. Draadloos. Oké. De uitdrukking van de grondlegging van de wereld af vinden we dus in Matteüs 13 vers 35, 25 vers 34, Lucas 11 vers 50, Hebreeën 4 vers 3, Hebreeën 9 vers 26 en Openbaring 17 vers 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keer met deze erbij. Van voor de grondlegging van de wereld komen we tegen maar op 3 plaatsen. Johannes 17 vers 24, Efeze 1 vers 4 en 1 Petrus 1 vers 20. Daar gaat het over het lam. Dat was voorgekend voor de grondlegging van de wereld. En God heeft ons in zijn Zoon uitverkoren voor de grondlegging van de wereld.
Wat een positie, hè? Onvoorstelbaar.
Ja. En toch, elke keer als ik daarover begin, dan gaan mensen weer in discussie aan. En dan gaan ze zeggen, ja, maar hoe kan dat nou? Maar dan verdwijnt gelijk de hele zegen van de rijkdom van wat het inhoudt.
Ja. Hij zag van het begin zag hij het einde.
Nee, ja, maar vanaf toen de vader met de zoon sprak, toen sprak hij over de gemeente, maar hij sprak ook individueel over elk lid van de gemeente. Want hij heeft ons voor gekend. Wauw. Dat is toch geweldig?
Ik krijg ook kippenvel. Ja,
maar als we dus deze dingen laten zinken in onze harten, dan ontstaat er een verlangen om hem nog beter te dienen. Zo werkt het gewoon. Eerst het geloof, dan de vrucht. Eerst het zicht op wat we zijn, wie we zijn in Christus, wie hij is, en dan komt de rest.
En daar sprak je komen zo.
Ja.
Ja, en mensen maken daar.
Ja, maar er is een tegenstander in de gemeente en die werkt voortdurend met listen om ons van deze dingen weg te houden. Zo simpel is het. En wij mogen echt de Heere God danken dat wij zicht krijgen, een beetje zicht krijgen op zijn rijkdom. Want dat is echt mijn grootste drijfveer van het leven, om over de Heer Jezus te spreken. Ja, we hebben het nou over het beest, nou, dat is ook het woord van God, maar dat is een contrast met de Heer Jezus. En het deel van de wereld die hem niet wil. Dus God geeft ze gewoon wat ze zelf willen.
Ja, ze kiezen ze zelf.
Ja. En dan zegt vers 9, als iemand een oor heeft, laat hij horen. Want dat is namelijk ook de waarschuwing. Ik heb dat ook aan die man gezegd. Die had elke weer een weerwoord. En iedereen die zo denkt als jij, die wordt zeker, die gaat zeker naar de hemel. Maar mensen die anders denken als jij,
die gaan naar de hel.
Nou, toen zei, dat is allemaal zo. Dat is echt van de middeleeuwen. Ik ben zo blij dat we daarvan af zijn, zei hij. Toen zei ik, 2 mannen gingen naar een arts. Allebei kregen ze de diagnose, kanker. Maar hij zei ook, er is een goed medicijn, een goede behandeling, word je weer helemaal beter. 1 van de 2 geloofde de arts, de andere geloofde hem niet. Want hij zei, ik voel me prima. Toen zei die ene tegen die ander, ik zal maar doen wat die arts zei, want anders zul je sterven. Toen zei die ene, ja, maar als we allemaal zo denken als jij, gaan we zeker allemaal sterven. Snap je? Ja. Toen zei hij, wat bedoel je daarmee?
Ja, dat snap ik.
Nee, maar is toch treurig?
Maar als iemand oor heeft, deze mensen hebben geen oren.
Precies. Nee, dat klinkt. Nee, er zijn horende
doden. Dat is goed, dat is goed gezegd, ja.
Ja, iedereen
gestopt, ja.
Er is een point of no return, uiteindelijk.
Het troebelt. Ze willen het. Ik heb vandaag toevallig gesproken met een mevrouw die naar een iets minder vrolijke gemeente gaat. En dan leg je dat uit, dat op een andere manier dat in de Bijbel staat. En dan vinden ze dat toch moeilijk. Het staat er wel, maar ze vinden het toch makkelijker om volgens een wet te hanteren. Terwijl, als je het laat lezen, dan is dat moeilijk, hoor.
De Heer Jezus kwam in Israël. Er woonden 10.000 mensen daar. Hij genas allen. Ja, hij sprak tot menigte. Hoeveel van die mensen hebben gezegd, maar in hem zie ik iets, ik ga met hem mee. Dat waren toch maar een handjevol.
Ja.
in het begin gingen ze natuurlijk wel allemaal ja. mee, tot haar hij vertelde hoe het echt in elkaar
zit. Ja, klopt.
Ja,
dus,
ja, toen jij met zei van je bloed drinken en vlees eten, toen kon je dat nou zeggen, toen gingen ze weg.
Ja, maar dat is toch heel typisch, dat er zo weinig uiteindelijk hem zagen. Terwijl zijn heerlijkheid werd voortdurend verspreid. In zijn woorden, in zijn daden, maar ook in zijn tekenen. En dan toch nog eindigt hij met 11 mensen in een bovenzaal. 12, maar ja, 1 verraadt hem dan weer en zo. En dan blijven er uiteindelijk 120, inclusief de vrouwen en alle... Nou ja, Nicodemus, dat soort mensen die ook tot geloof kwamen. En de blindgeborenen, en die verzamelden zich allemaal daar. En dat was een groepje 120. Ja. Goed mensen, het laatste vers van de avond, vers 10. Als iemand in gevangenschap leidt, dan gaat hij in gevangenschap. Dat betekent niet, het zij zo, maar dat betekent dat God zal vergelden wat aan hen gebeuren zal. En dat is ook exact wat de Heer Jezus, als hij komt, zegt, als je dit aan een van mijn broeders hebt gedaan, ja, dan zal ik het jou vergelden. Matteüs 25. Als iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen. Want ze worden in gevangenissen gegooid door de antichristen, het beest. Ze worden gedood. Het is een verschrikkelijke tijd. Wij zijn zo ongelooflijk bevoorrecht dat wij gewoon in onze vrije avond hier kunnen zitten. Straks weer naar huis, zondag naar de gemeente. Niks aan de hand.
Ja, een
koekje van Amst nog bij, ik had er zelfs 2.
Haha.
Hoppa. Maar goed. Maar in landen waar je wordt vervolgd, moet je je voorstellen, dat is de angst voortdurend onder spanning zijn. Ja, het is onvoorstelbaar. En dat zal straks in de grote verdrukking natuurlijk nog veel erger worden. Voor al die heiligen. Maar we zullen straks met hen, ook met die heiligen, zullen we straks... met de Heer Jezus regeren, ook met deze heilige. Het zal 1 team worden. 1 koninkrijk. 1, het zij dat wij een hemelse component vormen, maar toch samen met hen regeren. 1000 jaar lang.
Dan is het zo belangrijk, denk ik, om hier die eensgezindheid te zoeken en te proberen. Want dat wordt ook elke keer op aangeroepen. Probeer die eensgezindheid te houden.
Ja, de eenheid van de geest bewaren.
Ja.
Met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart. Niet met dwaling en met... Die moet je niet hebben, maar de mensen die de Heer aanroepen uit hun rein hart, die moet je opzoeken, bemoedigen, versterken. En de bazuin gaat klinken en dan zal de Heer roepen en dan zijn wij in een oogwenk bij hem. En dan zal er een beginvorm komen van een ongekende heerlijkheid, waarvan Paulus spreekt in 2 Korinthe 4, die hij niet eens met woorden kan beschrijven.
De bazuin is echt een bazuin, zoals Israël is een bazuin.
Nee.
Het is ook niet een roeper zijn, hè?
De bazuin uit 1 Thessalonicenzen 4 is ontleend aan het leger, het commando. Er wordt een commando gegeven. De bazuinen uit Openbaring zijn de trompetten uit Leviticus. De bazuinen van, er gaat iets gebeuren. Een waarschuwing, word wakker. Maar de bezuin uit 1 Thessalonicenzen 4 is veel meer een commando. Maak je klaar. We hadden 3 korte bezuinen altijd in het leger. Maak je klaar, stel je op en vertrek. Nou, de laatste bezuin is vertrek.
Ja? Het beste hebben we al gedaan.
Het beste hebben we allemaal al gedaan.
Amen.